Ik wil vanmorgen enigszins in stijl beginnen met een wijsheid van een groot voetballer, een groot coach, Johan Cruijff. We zien hem allemaal deze dagen zo tevreden op de tribune zitten, wat minzaam lachend als Nederland weer scoort. En deze wijsheid is van hem, je gaat het pas zien als je het door hebt. En als je daar even over nadenkt, dan is de link met 2 Korinthe 3 vers 18 helemaal niet zo moeilijk te leggen. Daar gaat het ook over zien. En daar gaat het heel bijzonder vanmorgen ook over dat onbedekte gezicht. Je gaat het pas zien als je het door hebt. En als ik dat vandaag vertaal naar 2 Korinthe 3 vers 18 toe, je gaat die luister van de Heer pas zien als je door hebt hoe belangrijk die luister is. En als je door hebt dat er maar zo iets voor kan zitten. Want vanmorgen wil ik daar speciaal de nadruk op leggen. Vorige week ging het over de schoonheid van Jezus, de luister van de Heer waarvan we mogen genieten. En nu willen we het vooral hebben over dat wij aanschouwen met onbedekt gezicht. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Dat geldt ook wel voor andere werkelijkheden in ons leven. Neem bijvoorbeeld de werkelijkheid van wiskunde. Je gaat pas zien hoe mooi wiskunde is als je het door hebt. En als je het helemaal niet door hebt, dan kun je er helemaal niets mee. Dat geldt misschien ook voor de sterrenhemel. Als dat je niet geraakt heeft, dan zie je alleen een heel groot zwart gat met wat witte stipjes daarin. En dan zie je niet de schoonheid van de sterrenhemel. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Nou, een aantal kernpunten vanmorgen. Wat is dat aanschouwen nou eigenlijk? Hoe zit dat met dat onbedekte gezicht? En hoe doe je dat dan? Met onbedekt gezicht aanschouwen. We zeggen in de kerk vaak dat het geloof uit het horen is. Dat is een gevleugelde uitspraak. Moeten luisteren, zeggen we dan tegen elkaar. En dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Maar vandaag gaan we daar op zijn minst een paar kanttekeningen bij plaatsen, want geloven mag dan uit het horen zijn. De verandering is uit het zien. Leven uit geloven is uit het zien van de luister van Jezus Christus. En dan hebben we de neiging nog wel eens in de kerk om horen en zien tegen elkaar uit te spelen. En we leven in een beeldcultuur. Zeggen we, nou, dat is ook wel moeilijk, die beeldcultuur, want in de kerk gaat het toch om horen. Maar vanmorgen ga ik toch in alle eenzijdigheden zeggen dat het ook in de kerk gaat om het zien. Dat blijkt allereerst natuurlijk al uit 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Maar vaker in de Bijbel wordt hoog opgegeven over het zien en het aanschouwen. Op de papier van Bronwater staan een hele aantal teksten. De preeksamenvatting, als u hem niet hebt, dan ligt hij in de hal van de kerk na de dienst. Maar ik wil even een paar van die teksten horen met u om te zien dat het belangrijk is. Kijken. Psalm 27, vers 4. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Dus het gaat erom dat wij de lieflijkheid des Heren aanschouwen. Jesaja 33, vers 17. Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen. Weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte. Een mooie profetie waarin we zonder veel moeite herkennen dat het hier gaat over de Heer Jezus. Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen. Zien. Matteüs 13, vers 16. Als het over zien en aanschouwen gaat, dan denken we vaak aan Thomas. Thomas wilde het niet zien. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, zalig ben je als je het niet ziet en toch gelooft. Maar er is ook wel een andere uitspraak van Jezus te citeren in dit verband. Namelijk, Matteüs 13, vers 16. Gelukkig jullie ogen, omdat ze zien. En jullie oren, omdat ze horen. Maar dan toch ook je ogen. Gelukkig zijn je ogen, omdat ze zien. En nog één tekst, 1 Johannes 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, Wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij, het woord dat leven is. U zou zelf ook een Bijbelstudie kunnen doen en zoeken naar het woord zien, kijken, aanschouwen. En ontdekken hoe belangrijk aanschouwen en zien ook voor ons geloof is. En vanuit 2 Korinthe 3 vers 18 leren we ook te zien dat het zien van de schoonheid van Jezus is, waardoor wij in een geestelijk veranderingsproces terechtkomen. Nou, het woord wat in 2 Korinthe 3 vers 18 staat, wat hier vertaald is met aanschouwen, dat is een beetje een lastig woord in de Bijbel. In de taal van het Nieuwe Testament, in het Grieks, komt het namelijk maar één keer voor in het Nieuwe Testament. En met woorden die maar één keer voorkomen is het altijd een beetje lastig om de precieze vertaling op een rijtje te krijgen. En eigenlijk zijn er twee opties, drie, laat ik zeggen 1a en b en optie 2. 1a is gewoon aanschouwen en 1b is als in een spiegel zien. Dus aanschouwen eigenlijk zonder dat daar wat moeite bij zit, gewoon zien. Maar je kunt ook vertalen met als in een spiegel aanschouwen. En daarmee wordt dan duidelijk gemaakt dat het zien van de luister van de Heer hier op aarde niet volmaakt is. Wij zien het als in een spiegel. En we zien het pas in volmaaktheid in de hemel. Dus dat is optie 1a en 1b, zien of als in een spiegel zien. En de tweede is weerspiegelen. Stond in de oude vertaling de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. En daar zit het als het ware dubbel in. Aan de ene kant komt de heerlijkheid van de Heer op je af. Je ziet het dus ook. En je gaat het terugkaatsen. Je gaat het reflecteren. Ik heb de neiging om dan maar geen keuze te maken. En te zeggen, beide betekenisaspecten zijn heel belangrijk. Het gaat er inderdaad om dat wij met eigen ogen kijken naar de luister van de Heer. En als wij kijken naar de luister van de Heer, dan zullen wij merken dat wij zelf gaan veranderen. En hoe veranderen wij? Wij gaan de luister die wij zien weerkaatsen. Ik gebruikte vorige week dat voorbeeld. Als je in de natuur bent en je ziet iets prachtig moois, dan ga je zelf ook stralen. Dat is ook zo met Jezus. Als je Jezus ziet in zijn schoonheid, in zijn uitstraling, dan ga je zelf ook stralen. Nou, dat is dat aanschouwen. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Maar nu, en dat is een belangrijk punt in dit Bijbelvers, en daar wil ik nu ook heel duidelijk aandacht aan geven, er staat met onbedekt gezicht aanschouwen. Er kan dus een bedekking zijn. Een sluier, zoals hier vertaald wordt. Een doek. We gaan even weer terug naar Exodus 33, dat verhaal van Mozes, die aan de Heer gevraagd heeft. Heer, ik wil uw majesteit zien, ik wil uw luister zien. God zegt, ik laat het je zien, Mozes, je zult niet alles te zien krijgen, want dan zul je dood neervallen op de grond. Maar ik laat je dan toch op zijn minst de achterkant van mijn luister zien. Dat gebeurt, wordt verteld in Exodus 33 en 34. En dan staat er aan het eind van 34, en dat wil ik even voorlezen, de versen 33 tot 35. Toen Mozes uitgesproken was, hij spreekt tot het volk, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. En als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. En daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Nou, hier grijpt Paulus op terug. Als hij spreekt over met onbedekt gezicht. Ik heb even een bedekking meegenomen, een zakdoek, om het ook even te laten zien. Netjes gestreken vanmorgen. De vouw zit er scherp in. Als ik een doek voor mijn gezicht doe, dan kunnen jullie niet zien dat ik straal. Dat is het beeld wat Paulus oppakt van Mozes. En Paulus gaat als het ware aan de gang met dat beeld. Hij geeft er ook wel een beetje een eigen interpretatie aan. En dat gaan we nou ontdekken met elkaar. Want als wij die verzen uit 2 Korinthe 3 erbij pakken, dan zien we die sluier, in Exodus is het een doek, hier is het een sluier. In de oude vertaling was het een bedekking. Ik gebruik die woorden ook een beetje door elkaar. Dan staat er in 2 Korinthe 3 vers 13, wij zijn niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte. Dus dat is de eerste bewering die Paulus doet. En wij zijn niet als Mozes. Mozes die had de heerlijkheid van de Heer gezien. Hij straalde ervan. Maar hij hield als het ware iets achter. Omdat het volk het niet aankon. Hij deed er een doek voor. Wij niet, zegt Paulus. Ik houd niets achter. Ik laat jullie de Heer zien. Zijn luister, zijn glorie, zijn geweldige uitstraling. Ik doe er geen doek voor. Ik wind er om zo te zeggen geen doekjes om. Maar in alle glorie laat ik jullie de luister van de Heer zien die we zien in het gezicht van Jezus Christus. Dat is de eerste keer dat hij spreekt over die sluier. Wij zijn niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte. En dan gaat die sluier gaat als het ware wat heen en weer bewegen. Vers 14. Hun denken verstarde en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer hij voorgelezen wordt. Dus dan die sluier die dus eerst voor het gezicht van Mozes zat, die niet voor het gezicht van Paulus zat, die ligt nu opeens over het oude verbond. En als er een sluier voor het oude verbond zit, dan is niet helder wat nou de eigenlijke waarde van het oude verbond is. De Israëlieten, de Joden, dachten, het oude verbond, dat is het helemaal. Dat is helemaal fantastisch. Dat is alles wat God ons te bieden heeft. En daar moeten wij ons aan vasthouden. Dan zit er een sluier voor, zegt Paulus. Want het oude verbond is niet fantastisch. Het oude verbond is niet alles wat God te bieden heeft. Het is maar een begin. Als u 2 Korinthe 3 helemaal doorleest, en we hebben er ook iets van geproefd bij het voorlezen, toen zagen we ook dat Paulus groot spreekt over het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is meer dan het oude verbond. De luister van het oude verbond is voorbijgaand. De luister van het nieuwe verbond blijft, is krachtig. En als er een sluier ligt over dat oude verbond, als die voorgelezen wordt, dan bedoelt Paulus daarmee te zeggen, je hoort het oude verbond, maar je begrijpt niet dat het maar een afschaduwing is van wat God nog gaat doen. Je zegt het oude verbond is alles. En je moet leren zeggen, het oude verbond, het is nog maar het begin. Het nieuwe verbond, dat is het helemaal. Daarin laat Christus zich in al zijn heerlijkheid zien en zo zien wij God in al zijn heerlijkheid. We komen bij vers 15. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. U ziet hoe die sluier zich verplaatst. Eerst voor Mozes, dan niet voor het gezicht van Paulus, dan over het oude verbond en nu ligt hij over het hart. En eigenlijk bedoelt Paulus daarmee te zeggen dat het oude verbond nog steeds zo aantrekkelijk is. Dat ligt eigenlijk ook niet aan het oude verbond, dat ligt aan het hart van de mensen. Als jij houdt van de wet, als jij graag wettisch wilt leven, als jij je aan de regels wilt houden, prima. Maar dan ligt er een sluier over je hart. Dan kan de glorie van Jezus Christus niet in al zijn heerlijkheid naar je toe komen, dan zie je het niet. Want je gaat het pas zien als je het doorhebt. Dat het oude verbond voorbij is. Dat de luister van de Heer groter is dan de luister van Mozes. De sluier. We gaan ook nog even hoofdstuk 4 in, want dan komt die sluier ook nog een keer voor. In vers 3. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen. Dus dat is nog weer een nieuwe plek waar de sluier kan zijn. Zoals er een sluier kan liggen over de wet, waardoor je de ware aard van de wet niet kent. Namelijk dat het van voorbijgaande aard was, dat het maar een begin was van Gods openbaring. Zoals er een sluier kan liggen over de wet, zo kan er ook een sluier liggen over het evangelie. Het evangelie zoals dat in al zijn heerlijkheid verkondigd wordt in de gemeente van Jezus Christus door Paulus, hier in de gemeente, in volle heerlijkheid wordt de glorie van Jezus Christus verkondigd. Maar daar kan een sluier overheen liggen en dat ligt niet aan het evangelie. Dat ligt dan aan ons. Als wij de schoonheid van Jezus niet zien, als we denken, waar gaat dat nou eigenlijk over? Dan denken we wel eens, nou dat ligt aan die preken. Dat is allemaal niet goed. En dan is het zo belangrijk om in te keren tot jezelf en te zien dat er over je eigen hart een sluier ligt. Het is zo belangrijk om die schoonheid van Jezus te zien, om de schoonheid van het evangelie te zien. Het is zo belangrijk om dan ook te ontdekken dat er over ons eigen hart een sluier kan liggen. En dat die sluier weggenomen kan worden, want we houden hier een hoopvol verhaal. 2 Korinthe 3 vers 18 is een hoopvolle boodschap. Die sluier kan worden weggenomen. Hoe wordt die sluier weggenomen? Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Ik wil eerst het als het ware vertalen naar vandaag toe. Die sluier, deze zakdoek, die sluier, waar zit die dan in ons leven? Waar kan die in ons leven zitten? Want het kan dat er iets tussen mij en het evangelie van Jezus Christus in zit. Dan hoor ik het evangelie wel. En verstandelijk neem ik het ook allemaal wel aan. Ik zal niet zeggen dat het allemaal niet waar is. Maar ik heb dan toch het gevoel, bij mij werkt dat niet. Dat is iets voor anderen. En dan, dat is de boodschap die vanmorgen naar ons toe komt. Dan moeten we gaan zoeken naar, is er een sluier in ons leven? En ik wil daar op drie manieren iets over zeggen. Die sluier, dat kunnen onze zonden zijn. Als er zonden in ons leven zijn. Ik heb het nou niet over dat wij allemaal struikelen in ons leven en weer op mogen staan. Dat is niet de zonde die ik nu bedoel. De zonden die ik nu bedoel, dat zijn de zonden waarin wij blijven liggen. Onbeleden zonden, boezemzonden, waar we niet van af willen. Als die zonden in ons leven zijn, dan is dat een sluier. En als die zonden in ons leven zijn en we zitten tegelijk te klagen dat we maar niet veranderen, dat er maar geen geestelijke groei is, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat je niet geestelijk groeit als jij zonden in je leven laat zitten. Want door die zonden kun jij de luister van de Heer niet zien. En kun jij dus ook niet veranderen. Die zonden zijn bijvoorbeeld dat je altijd kwaad spreekt. Die zonden, dat kunnen seksuele zonden in je leven zijn. Die zonde, dat kan zijn dat je haatdragend bent. En dat je die haat ook koestert in je hart. Die zonde kan zijn dat je altijd kritiek oefent op alles en iedereen. Dat is zonde. En daardoor kun je de luister van de Heer niet zien. Het is een doek. En daardoor kun je geestelijk niet veranderen. Er kunnen ook wonden in ons leven zijn. We zijn allemaal gewonde mensen. Niemand van ons is niet gewond. We hebben allemaal pijnlijke herinneringen die we meedragen. Er kan bitterheid in ons leven vast gaan zitten vanwege de vele tegenslagen en teleurstellingen die ons zijn overkomen. Dan zijn er wonden. En door die wonden hebben wij bewust misschien, maar vaak ook onbewust ervoor gekozen om onafhankelijk te willen zijn. Ik ben één keer pijnlijk geraakt, niemand raakt mij weer pijnlijk. Deur dicht. We kiezen voor onkwetsbaarheid. Niet bewust altijd, soms ook wel. Niet bewust, onbewust. We kiezen voor onkwetsbaarheid. We kiezen voor hardheid. We kiezen voor ontoegankelijkheid. En dat is het gevolg van wonden in ons leven. En die wonden en de gevolgen daarvan vormen een doek in ons leven, waardoor wij de luister van de Heer niet zien. Er kunnen ook bonden, gebondenheden in ons leven zijn. Een gebrek aan vrijheid. Er kunnen, en dat, ik spits het even toe op ons denken, en dat doe ik ook met name omdat in hoofdstuk 4, vers 3 en 4, die sluier weer werd genoemd. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan, de ongelovigen, van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind. De gedachten zijn verblind. De Satan valt ons in ons gedachtenleven aan. En daar kunnen bonden ontstaan, gedachtenpatronen waar we maar niet meer uit kunnen komen. Bijvoorbeeld dit, ik ben het niet waard om gezien te worden. Dat is een gedachtenpatroon en dan hoor je over de schoonheid van Jezus en dan komt dat je leven binnen. Nee, dus voor mij is dat niet, want ik ben het niet waard om gezien te worden. Of je zegt, nee, ik ben te intelligent om eenvoudig te kijken naar de schoonheid van Jezus. Daar ben ik te rationeel voor. Of we horen onszelf de hele tijd zeggen, ach, met mij wordt het toch nooit wat. Ik ben zo'n loser. Dat kan. Zo'n gedachtepatroon kan zich vastzetten in je leven. Een doek worden waardoor de heerlijkheid van Jezus niet binnen kan komen. Of je zegt de hele tijd, dat is wel voor anderen, maar niet voor mij. Dat mag bij hem werken. He, bij de Jos Douwe die daar staat te preken. Bij hem werkt het dan misschien. Bij mij werkt dat niet. Dat is ook een gedachtepatroon die vast kan zitten in ons leven. Bij de ander werkt het wel, bij mij werkt het niet. En het is belangrijk dat wij die gedachten op het spoor komen. Omdat ze die geestelijke verandering in ons leven belemmeren. Het is een doek. Een gebondenheid. Waardoor de luister, de schoonheid van Jezus niet ons leven binnen kan komen. En waardoor wij niet kunnen gaan stralen van zijn glorie. Hoe verdwijnt die doek? Misschien word je er nu wel aan ontdekt dat er een doek in je leven is voor je gezicht. Misschien vallen puzzelstukjes op hun plaats. Loop je al jaren te worstelen met de gedachte van hoe kan het nou dat niet binnenkomt, dat evangelie? Hoe kan het nou dat ik niet in zo'n geestelijk veranderingsproces zit waar het in de preken zo vaak over gaat? Dat kan door die bedekking komen. En er is een hoopvolle boodschap. Wij allen die met onbedekt gezicht. Het is het verlangen van God dat er geen bedekking in ons leven meer is. Ze zijn er wel. En dat heb ik ook net benoemd. Ze zijn er wel. Maar het verlangen van Jezus Christus is dat die bedekking, die doek, die sluier wordt weggehaald. Vers 14. Hun denken verstarde en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond. Wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. In Christus, in verbondenheid met Jezus Christus, in de relatie met Jezus Christus, gaat die doek weg. Dat is een keuze. Wij worden opgeroepen vanmorgen om, als wij die zonden, die wonden, die bonden in ons leven ontdekken, wij worden opgeroepen om een keuze te maken voor Jezus Christus. Hem echt centraal in het midden van ons leven plaatsen. En Paulus herhaalt het nog een keer in vers 16. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Dus het gaat erom dat wij ons wenden tot de Heer. Wij staan vaak met de rug naar hem toe. En dat kan dus ook uitkomen in die doek voor ons. En het gaat erom dat wij ons wenden tot de Heer. Dat wij hem gaan zien. En dat wij de keuze maken van Heer Jezus, mijn leven behoort helemaal aan u toe. Niet 90%, niet 95%, niet 99%. 100% is voor u. Dat is de weg waarlangs die doek verwijderd wordt. En als ik de naam van Jezus Christus noem, dan hoef ik daar maar één woord bij te zeggen, en dat is het woord genade. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Geest. Genade is kenmerkend voor Jezus Christus. Dus die doek verdwijnt door de genade van Jezus Christus. Er is genade voor zondige mensen. Als er zonden zijn in je leven, beleid ze. Want daardoor zal die bedekking worden weggenomen en zul je Jezus zien in al zijn heerlijkheid. Als er wonden in je leven zijn, breng ze in een genezingsproces. En zonden kun je als het ware in één keer beleiden. Wonden kun je niet in één keer laten genezen. Daar is tijd voor nodig. Maar breng die wonden in openbaarheid naar Jezus toe. Laat zijn licht erover schijnen. En kom in dat genezingsproces wat God door zijn geest in jouw leven wil doen, waardoor jij de schoonheid van Jezus gaat zien. Er is ook bevrijding voor mensen die gebonden zijn. We kunnen gebonden zijn aan gedachtenpatronen. We kunnen ook gebonden zijn in gedragspatronen die niet passen bij het leven met God. En wij kunnen daarvan bevrijd worden als wij het geven aan God. Als wij in de vrijheid gaan staan die God ons in Christus geeft. Want juist in vers 17, zo Paul voor vers 18, gaat het over die vrijheid. Wel nu, Met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. De heerlijkheid van God, de luister van Jezus, de schoonheid van de Heer, heeft alles te maken met gaan staan in de vrijheid van Christus. Gebondenheid past niet bij de vrijheid van Christus. En er is, broeders en zusters, mateloos veel genade. Het stroomt door deze wereld. Het stroomt door de kerk heen. Alleen we moeten erin willen duiken. We moeten erin willen zwemmen. In de kostbare, eindeloze, prachtige genade van onze Heer Jezus Christus. En als wij dat doen, als we gaan zwemmen in de genade, dan zullen we zijn schoonheid zien. En er zal een proces op gang komen in ons leven, een veranderingsproces waarvan we nooit hadden durven dromen. Want we zagen het niet. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Wij allen. Ik zou hier ook 10 preken over kunnen houden. En dan zou ik ook een preek kunnen houden over wij allen. En niemand uitgezonderd. Paulus bedoelt hier niet wij allen, Paulus en mijn medewerkers. Nee, hij bedoelt echt wij allen. Wij allen. Misschien denk je wel, het is niet voor mij. Dat is niet waar. Het is ook voor jou. Wij allen. Die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer, gaat het volgende week over, door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. En daarvoor is dus nodig dat we kijken. En dan wil ik tenslotte 3, ik hoop wat praktische handreikingen. Voor meegeven. 2 Korinthe 3 vers 18 is een sleutel. Heb ik vorige week aan het begin van de preek gezegd. Ik geloof dat dit een sleutel is voor die echte geestelijke verandering waarnaar we op zoek zijn. We zijn in de kerk zoveel bezig met liturgie. Met dat kerk moet veranderen en zo. Ik geloof dat ook allemaal wel. En ik zal er mijn bijdrage aan leveren. Maar dat is niet waar het om gaat in de gemeente van Jezus Christus. Daar gaat het om het geestelijke veranderingsproces. Waar 2 Korinthe 3 vers 18 de sleutel voor is. En daarom dat 3 vers 18. Een paar maanden geleden heb ik over 3 vers 16 gepreekt. Johannes 3 vers 16. God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zit hopelijk in onze hoofden en in onze harten. En ik hoop zo dat ook 3 vers 18 in onze hoofden en in onze harten komt. En dat we 3 vers 18 gedachten denken. En 3 vers 18 gedachten, dat is dat wij geloven. En daar ook aan denken, ik kan veranderen als ik de luister van de Heer zie. Ik kan niet veranderen als ik dat in eigen kracht ga doen. Als ik weer eens even in mijn grote teen ga kijken, hoeveel kracht daarin zit. Je moet het niet uit je tenen halen, je moet het uit Christus halen. Uit de luister van de Heer. Dat zijn 3 vers 18 gedachten. Denk die 3 vers 18 gedachten heel veel. Door 3 vers 18 uit je hoofd te leren en in je hart te laten landen. Want wij worden vernieuwd. Zegt Paulus in Romeinen 12, wij worden vernieuwd door de hervorming van ons denken. Wij worden niet vernieuwd door de hervorming van ons gedrag. Wij beginnen vaak bij ons gedrag en denken, nou, ik ga toch maar weer eens een keer wat trouwer naar de kerk. Of ik ga toch maar niet meer zoveel nare dingen tegen andere mensen zeggen. Het is allemaal goede voornemens hoor. Maar dat is niet de geestelijke verandering. De geestelijke verandering begint in ons denken, dat wij anders gaan denken. En centraal in het denken staat de schoonheid van Jezus is de bron voor verandering. Niets anders. Dat zijn 3 vers 18 gedachten. Ik hoop ook dat u 3 vers 18 verlangens gaat koesteren, want verlangen is wel nodig. Kijk, als je hier zit met de gedachte, nou ja, waar gaat het eigenlijk allemaal over? Als er geen verlangen in je hart is om in dat geestelijke veranderingsproces te komen, dan zullen alle woorden die vanmorgen gesproken zijn langs je afglijden. Ze denken, dat is allemaal niks voor mij. Dat is voor anderen. Een enkeling zal misschien zeggen, dat is typisch Jos Douma. Laat die woorden niet langs je jas afglijden. Laat er een verlangen in je hart aangeraakt worden, waardoor je de schoonheid van Jezus leert waarderen, leert zien, leert beminnen, leert bewonderen. Dat is de weg van geestelijke verandering. En tenslotte laten we veel 3 vers 18 momenten nemen. Je hebt tegenwoordig kuppensoep, momentsoep en dat soort dingen. Bij die trend sluit ik even aan. 3 vers 18 momentjes. Dat zijn momentjes in je leven. Dat kan dus overal. Hè? Dat kan nu op dit moment. Je zou kunnen zeggen elke kerkdienst is één groot 3 vers 18 moment. Maar we kunnen ook morgen, als we op onze fiets zitten, kunnen we even een 3 vers 18 momentje nemen. Even denken, oké, geestelijke verandering, dat gebeurt als ik kijk naar de luister van de Heer. Even denken aan Jezus, Jezus, wat bent u groot. Of dat je een naam van hem noemt. Dat je zegt, Heer Jezus, u bent mijn goede herder. En op het moment dat je dat denkt, dan begin je al een klein beetje te stralen. En weet je, bent misschien bezorgd over van alles en nog wat, kun je je vastdraaien. Neem een 3 vers 18 momentje en geloof, Jezus, u bent een goede herder, u zorgt wel voor mij. Of dat je Jezus dat woord weer jou laat zeggen. Ik maak mezelf ook wel eens zorgen, daar kan ik ook dan uren in vastzitten, soms dagen zelfs. En dan is het nodig om Jezus tegen mij te laten zeggen, maak je geen zorgen. Het is heel eenvoudig. Gewoon dat woord van Jezus laten klinken in zo'n 3 vers 18 momentje. Maak je geen zorgen. Of dat je denkt aan een mooie eigenschap van Jezus. Zijn liefde bijvoorbeeld. Je moet een gesprek voeren met iemand, je hebt er helemaal geen zin in. Je hebt eigenlijk een hekel aan die man of die vrouw waar je moet spreken. Mag niet. Je mag geen hekel aan mensen hebben, maar we hebben het wel vaak. En dan moeten wij spreken met zo iemand en hebben we geen zin in. En dan gaan we met alle weerstand die er in ons is, gaan we dat gesprek in. Tenzij we een 3 vers 18 momentje nemen. En even denken, oké, ik ga spreken met iemand en ik hou niet van hem, dat is niet goed. Heer Jezus, u bent liefdevol. U hebt mij onvoorwaardelijk lief. En dat komt dan binnenstromen. En dan zul je in staat zijn, beetje bij beetje, om liefdevol zo'n gesprek in te gaan. Een 3 vers 18 momentje. Op de bronwater van vorige week stonden die 40 uitspraken. U bent de Messias. U bent het Lam van God. U bent de bruidegom. U bent Gods mysterie. Er liggen boekenleggers in de hal van de kerk. Neem die boekenlegger. Neem ze door. Die zinnetjes. Mediteer over de namen van Jezus. Mediteer over de deugden van Jezus. Mediteer over de daden van Jezus. Mediteer over de woorden van Jezus. Dat is de weg waarlangs de schoonheid van Jezus voor ons zal oplichten. De weg van de geestelijke verandering. Door de geest van Christus. Niet door onze eigen kracht, door de geest van Christus. Laten we daar samen voor bidden. Schitterende Heer Jezus, we bewonderen u om wie u bent. Zo eindeloos mooi en stralend, zo vol glorie, zo helemaal God. En we danken u dat er in uw hart een diep verlangen is om ons leven steeds meer te laten lijken op uw leven. En Heer, als we vanmorgen misschien geconfronteerd zijn met doeken in ons leven die voor ons gezicht zitten, waardoor we uw luister niet kunnen zien, dan bidden we u, wees ons genadig. En wilt u zelf ons in een proces brengen waarin die doek verwijderd wordt, waarin de ogen van ons hart vrijkomen om uw schoonheid te zien. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u ons dan niet aan onszelf overlaat, maar dat u belooft dat u zelf aan het werk gaat in ons leven door uw geest. Heer, geef dat we ons daaraan overgeven. Dat we de woorden van het evangelie niet langs onze rug laten afglijden. Maar dat ze binnenkomen via ons hoofd, in ons hart, in heel ons leven. Heer, we danken u dat u dat gaat doen. In Jezus' naam. Amen.